Zo, doet u het goed? Ja, goed. Ik beweeg wel eens te veel. Als ik te veel beweeg, dan moet je het even zeggen. Hè? Dan zeg ik het wel. Hè? Of te zacht, of te bittersmonds, of wat dan ook. Sommige mensen zeggen tegen mij, heb jij een boodschap? En eigenlijk zeg ik altijd nee. Ik heb eigenlijk geen boodschap. Dat is echt zo. Nee, dat meen ik ook serieus. Ik heb echt geen boodschap. En waarom zou ik ook een boodschap hebben? Ik bedoel, wie ben ik om een boodschap te hebben? Ja, toch? Ik bedoel, als ik stel voor dat ik een boodschap zou hebben, wie zou dan denken van, nou, dat wil ik horen. Zo bijzonder ben ik toch ook niet. Nee, we lezen alleen Gods woord en we zeggen daar iets over. En ik wil met jullie vanavond een stukje lezen uit Psalm 1 en uit twee hele bekende psalmen, Psalm 22 en 23. En misschien hoort u vanavond niks nieuws, dat zou best kunnen. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Dat is ook niet zo'n punt. Psalm 1, een klein stukje. Vaak was dat, vroeger was dat gebruikt als inleiding op de psalmen. Als je middeleeuwse boeken zou nemen, middeleeuwse bijbels, dan beginnen ze te tellen of bij psalm 2 of bij psalm 3. En dan laat ze psalm 1 gewoon apart staan, een soort inleiding. Dus we nemen de inleiding van de psalmen nemen we even mee. En het mooie is, die inleiding is zo positief. Het is niet veroordelend. Het is niet bestraffend. Het is niet wee jullie, wee gij. Er staat alleen, begint met welzalig of gelukzalig of gelukkig ben je als je niet wandelt in de raad der goddelozen. Gewoon als je daar je tijd niet mee hoeft door te brengen. Dan zul je zeggen, ja, dat kan niet anders met mijn werk of met mijn omgeving. Dat kan. Maar je bent toch gelukkig, zegt de Heere God, als het niet zo is. Als je niet staat op de weg der zondaars en ook niet zit in de kring der spotters, maar aan de Heerenwet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, dat is het. Wij zijn een boom geplant aan waterstromen. Het enige wat een boom doet, is staan bij het water. Dat is het enige wat hij doet. Hij zorgt dat hij bij het water staat. Als je een gezonde boom wil hebben, een boom die het doet, dan moet je zorgen dat je op een of andere manier water krijgt. En dan groeit hij. Niet zo heel hard. Zijn eigen tijd. Maar hij groeit. Het enige wat je moet zorgen is dat er water komt. En die boom, die maakt zich ook niet zo heel erg druk. Of hij hard genoeg groeit. Of die ene tak niet langer is dan die andere tak. Die boom maakt zich helemaal niet druk erover. Die groeit gewoon. En hoe langer het duurt, hoe groter en sterker die boom wordt en hoe dikker die boom wordt. Het enige wat die boom doet, is gewoon staan bij het water. Dat is eigenlijk het enige wat wij moeten doen. Zorgen dat wij genoeg geestelijk voedsel tot ons krijgen. En niet zo heel erg druk maken of er wel genoeg zus of genoeg zo, weet u. De Bijbel zegt dat zijn allemaal vruchten. En de Bijbel maakt een onderscheid tussen werken en vruchten. Werken is iets waar je heel bewust zelf mee bezig bent. Maar als het iets van de geest is, dan is dat een vrucht. En die vrucht komt alleen als we staan bij het water. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. En daarom geloof ik ook dat het ook belangrijk is dat je gewoon een Bijbel lezen doet en een Bijbelstudie doet. Dat is ook de voorwaarde, het geheim tot groei in het geloof. Daar gaat het eigenlijk om. Ik geloof ook echt dat de Bijbel echt Gods woord is. En dat we daar geen opsmuk bij hoeven maken. En geen tierenlantijntjes omheen. En we hoeven er geen hele nieuwe dingen bij te verzinnen. De Bijbel is gewoon Gods woord. En Gerrit zei het in het gebed ook al afgelopen zaterdag. Hebben we het ook ervaren. Toen hadden we Iraanse dienst. En ik mocht er het woord brengen. En heel simpel gewoon. Heel volgens de Romeinenbrief. Niks bijzonders, niks nieuws, niks spectaculairs, geen eigen dingen erbij, gewoon wat staat zo, hoofdstuk voor hoofdstuk, heel kort, meer niet, gewoon puur, ik kan eigenlijk zeggen, saaie boodschap, maar gewoon wat in de Bijbel staat. En er was een man, die was op bezoek, en die mocht 30 dagen mocht in Nederland zijn, die kwam uit Teheran, hij had nooit iets christelijks gehoord, nog niets, kende geen christen, niks. Komt uit Theans eergisteren gekomen. Donderdag was hij aangekomen. Zaterdag zat hij dan in de dienst. En die man die zat daar. En die luisterde. En die kwam na die preek naar me toe. Hij zegt, dit is het. Hij zegt, dit is Gods woord. Ik herken het. En volgens mijn leeftijd, dus ongeveer tegen de 60, hij zal 60 jaar lang uit de Koran gehoord hebben. Hij hoort 3 kwartier wat uit de Bijbel en hij zegt, dit is waar. Dit is het. Hier heb ik altijd op zitten wachten. En hij was helemaal ontroerd. En hij had zijn Bijbel, liet ook niet meer los. Hij zei, die Bijbel ga ik lezen. Dat is toch fantastisch? Dat is toch geweldig? Dat is een teken dat de Bijbel toch ook heel anders is dan welk andere boek dan ook. De Bijbel gaat echt zo tot je hart. En ik denk dat als je echt Bijbel gaat lezen of je gaat luisteren naar de Bijbel en je zegt echt, Heere God, hier ben ik. Ik zou echt graag iets van u willen horen. Ik wil even vergeten gewoon de wereld die achter me zit. Ik wil vergeten mijn eigen tekortkoming. Ik wil even niet tobben over mezelf vanavond. Ik wil gewoon echt iets van u horen dat dan de Bijbel gewoon zo je hart kan raken. Zo dingen met je kan doen. En als je het regelmatig ervaart, dat je dan ook wel groeit in het geloof. En zegt van ja, maar dat, ik zie dat dingen toch wel anders dan tijden geleden. En ik ervaar het ook wel anders. En ik kan wel makkelijker met dingen omgaan dan tijden geleden. Dan groei je aan je woed sterker. Want die grote sterke bomen, nou, die gaan niet zo gauw om. Hè. Er kan wel een storm komen. Ze buigen wel een beetje mee. Die takken buigen een beetje mee. Maar die bomen krijg je niet om. Totdat het water ophoudt te bestaan. Hè. Totdat er geen water meer komt. Totdat het fout gaat. En dat zie je niet. Dat zie je niet. Maar na een tijdje gaat die boom dood. Zomaar. En dan is het ook te laat. Als wij stoppen met Bijbel lezen, stoppen met luisteren naar Gods woorden, ziet niemand. We kunnen gewoon. Niemand zegt tegen ons van, hé, ik merk jou dat je niet meer Bijbel leest thuis. Dat merk je niet. Maar plotseling houdt het op gewoon. Plotseling zeggen we, ja, ik weet ook niet of ik nog geloof. Ik weet niet of het allemaal nog wel waar is. Ik heb daar helemaal niet zoveel zin meer in enzovoort. We moeten wel blijven staan bij de Bijbel, staan bij het woord. Nou, laten we het vanavond gewoon een beginnetje mee maken. Laten we eens lezen op Psalm 42. Hele bekende psalm. Psalm 22. Zeg het goed? 22, hè? Psalm 22. Heb je hem? Een psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Even iets tussendoor. Altijd als wij de Bijbel lezen, en dat is gewoon een tip in het algemeen, zijn er 3 lagen. Het zijn altijd 3 lagen. De eerste laag is, wat heeft de schrijver precies bedoeld in die tijd? Wat is de eerste betekenis van wat hij schrijft? De eerste betekenis. Wat is de eerste betekenis van deze psalm? David heeft iets geschreven over zichzelf, zijn eigen geloofservaring. Dat is de eerste betekenis. Je moet altijd ook als je Nieuwe Testament leest, eerst kijken wat betekende het in de context van toen. Daar mag je best een beetje studie voor doen. Dat mag best. Tweede laag van psalmen is, zie ik er iets in terug van de Heer Jezus. Dat is de tweede laag. Maar je mag de eerste niet overslaan. De eerste laag is persoonlijk. Wat is de eerste betekenis? Tweede, wij kijken dus terug. Wij zijn achter het kruis. En we kijken terug en we zeggen, ja David, het gaat niet alleen maar over jou. Het is ook nog een tweede laag dat het over de Christus gaat. Dat is de tweede laag. En de derde laag is, wat heb ik eraan? Dat is de derde laag. En een heleboel mensen slaan 1 en 2 over en zeggen alleen, ja wat heb ik eraan? En eigenlijk als er 1 en 2 overstaat, kunnen er toch veel vrij rare conclusies komen. Hoor. Eigenlijk mis je een heleboel. Maar je kunt ook tot hele verkeerde conclusies komen. En een heleboel mensen die slaan wel eens fase 1 helemaal over. Maar die missen toch ook een heleboel. Dus we proberen vanavond in ieder geval fase 1 en fase 2 te lezen. We gaan de psalms lezen op 2 manieren. De eerste manier is wat David zelf ervaarde. Dit gaat over David. David zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zegt David. David zegt, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep des daags, en gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte. Mijn eigen woorden, David zegt, waarom merk ik niks van u? Ik bid, maar ik heb geen verhoring van gebed. Ik bid om vrede in mijn hart en ik hoor niks. Ik voel niks. Ik lig 's nachts wakker. En dan bid ik. Maar het lijkt wel of het plafond van koper is. Of mijn gebed helemaal niet erboven komt. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom kijkt u niet naar mij om? Dat is wat. Dat zegt David, hè? De vriend van God. Weet u, ik denk dat het zo goed is. Zo bijzonder is. Dat David, die toch heel veel geloofservaringen gehad heeft. En het geloof voorgaat, ook voor zijn volk, toen. En het voortouw nam in geloofszaken en echt wat kon zeggen. Dat hij ook zegt, een opplaatsschrijver, er zijn periodes geweest in mijn leven. Dat ik God niet ervaren. Dat ik echt dacht, ik ben God kwijt. Waar is God? En ik denk dat het ook wel eens goed is om gewoon maar eens tegen elkaar te zeggen, tegen anderen. Is er ook periodes in mijn leven dat ik ga op de automatische piloot. Maar dat ik eigenlijk niet kan zeggen dat ik God ervaar in mijn leven. Er zijn ook periodes in mijn leven dat je zegt van je bid, ik bid. Maar ik ervaar de vrede van God niet in mijn hart. En ik doe wel dingen, ik doe geen gekke dingen. Maar ik merk niet dat God bij me is. Het lijkt wel alsof God mij vergeten is. En ik denk, je zou ervan schrikken als we tegen elkaar zouden zeggen, heb jij die periode ook wel eens in je leven? Dat we bijna allemaal zouden zeggen, ja, die periodes heb ik ook. Ik heb ook in mijn leven periodes gehad, en nog pas nog, dat ik echt dacht van, ik bid wel, maar ik voel niks, ik merk niks, ik voel de rust niet, ik voel alleen maar onrust. Ik heb alleen maar zorgen, ik heb alleen maar angsten en ik bid ervoor en ze gaan niet weg. En dan mag je blij zijn dat zelfs zo'n geloofsheld als David zegt, ja, ik heb dat ook gehad. Sterker nog, zegt David, ik schrijf het ook op. Want ik wil weten dat jullie het ook ervaren. Ik wil weten dat jullie weten dat ik het ook gehad heb. En ik wil ook verder met jullie gaan. En kijken hoe mij toen verder is gegaan. David zegt dus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En in vers 4 zegt hij, nochtans gij zijt de heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Hij zegt, ik snap het niet, zegt hij. Want op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gedeed en ontkomen. Hij zegt, ik snap het niet, zegt hij, want tot u hebben zij geroepen en zij werden gered. Tot u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Hij kijkt terug naar zijn vaderen, zijn voorvaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En hij zegt, ik begrijp het niet. Ze waren toch helemaal niet beter dan ik? Ze waren toch niet minder dan ik? We waren allemaal mensen van de gelijke natuur. Waarom is Abraham zo? En waarom heeft Jacob zo verhoord? En waarom is Isaac zo bewaard gebleven? Ik begrijp het niet. En toch richt ik mij daar wel op. Maar zegt David, ik ben een worm en geen man. En een worm was schadelijk. Worm was schadelijk. Denk maar aan die worm van Jona, die de boom doodde. Toen waren ze waren niet zo groen als wij toen in die tijd, hoor. Ze waren niet zo dat ze zeiden, oh, worm wat lief. Ze dachten, wormen maken alles kapot. Wormen vreten alles op. Als ze in die tijd een worm zagen, aan zulke kanten trapten ze die dood. Want de worm was alleen maar schadelijk. Zoals voor sommige agrariërs nog zo is, toch? Wormen, die zijn gewoon schadelijk. Zo dacht men, wormen. Dus een worm was niet alleen onbelangrijk en onaanzienlijk en niet de moeite waard om te kijken. Nee, een worm was gewoon schadelijk. Ik ben een worm, zegt David. Ze beschouwen mij als schadelijk. Ik ben geen man voor hen, maar ik ben een schadelijk iemand die ze moeten, waarvan ze eigenlijk zeggen dat is beter als hij er niet meer is. Een smaad voor de ziel, voor de mensen en veracht door het volk. Dat is het eigenlijk. Mooi trouwens, dat hij noemt zijn klachten dadelijk allemaal één voor één, maar de kernklacht is niet van dat de volken mij verachten en dat de mensen mij willen doden. De kernklacht is eigenlijk, waarom heeft u mij verlaten? Met andere woorden, David zegt eigenlijk al die dingen die er gebeuren, en gaat ze opnoemen. Ik vind het allemaal wel erg, zegt David, maar als ik u nou zou ervaren in mijn leven, dan zou ik het niet zo erg vinden. Maar David is te neergeslagen en neergeslagen op de grond, volledig uit evenwicht. En je zou bijna zeggen, als je het leest, gewoon in paniek en bijna angstig door alles wat hem overkomt. En zegt dan, eigenlijk is de kern hierin. Dat God mij, ik voel dat God mij verlaten heeft. Vers 8, allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Wendelen op de Heere, laat die hem verlossen. Hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem, dat spotten. Hè? Nou, dus dat die tegenstanders zeggen, jij was toch zo gelovig? Je kon ze fijn vertellen dat je vrede had met God en dat God je zou helpen en dat gebeden verhoord werden. Je kon ze mooi vertellen, David. Je kon ze mooi vertellen dat wij de Heere moesten volgen. Nou, kijk, doe maar. Ga maar leren volgen. Waar ben je nou? Dat is wel heel pijnlijk natuurlijk, hè? Heel pijnlijk als je dat overkomt. Gij toch hebt mij de moederschoot gegeven, getogen, zegt David. Ik snap het niet. Gij deed mij vertrouwen te rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Wees dan niet verre van mij. Want nabij is de nood. En er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Ze sperren hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Buffels van Bazan was een begrip in die tijd. Die streek Bazan. Dat weten andere bronnen. Er waren hele kuddes buffels. Die waren zo brutaal en zo wild. Die liepen gewoon de straten van het dorpje in. En die vielen echt mensen aan. Nou, één zo'n buffel kan je nog ontwijken. Maar het ging om de massa. Hè? Het ging om de groep. Dus een hele kudde buffels heel angstig. Een hele kudde buffels kan ze plots omkeren en tegen jou wenden. Dus er zit het idee in van, het is de grote groep mensen die zich tegen mij keert. Leeuw is een solitaire dier. Dan denk je aan een heel machtig en sterk dier. Bij een leeuw denk je aan een hele sterke persoonlijkheid, een leider. Leeuw was altijd koninklijk, werd geleerd aan koningen. Koningen die altijd leeuwen bij zich in kooien om hun macht te laten zien. In die tijd. Dus je denkt dan, David zegt eigenlijk, het gewone volk, de massa is tegen mij. Echt beangstigend, maar de leiders zijn ook tegen mij. We weten niet precies welke periode dit in Davids leven geweest is. Er zijn misschien perioden waar je kunt aanwijzen dat het toen heel moeilijk was, toen hij vervolgd werd, toen hij moest vluchten voor Saul. Andere periodes, dat weten we niet precies. Wordt ook niet zo genoemd, kunnen we ook niet zo vinden. Maar David deelt ons wel zijn hart mee. Ze sperren hun muil tegen mij open, vers 14, als een verscheurende, brullende leeuw. Want we weten dat een leeuw niet brult tijdens de jacht. Een leeuw die brult pas als hij weet dat hij zijn prooi onder controle heeft. Pas als hij zijn poot heeft kunnen leggen op zijn prooi en hij weet mijn prooi is van mij, dan brult hij. Daarvoor is hij stil, want hij jaagt in stilte. Als water ben ik uitgestort, als mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was, gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In stof des doods legt gij mij neer. Hij zegt, ik heb geen enkele kracht meer. Geen enkele puf meer. Het is me werkelijk alles door de vingers geglipt. Ik heb geen kracht meer om wat te zeggen. Ik heb geen woorden meer om het te uiten. Je zou eigenlijk zeggen, veel dieper dan een mens kan gaan, kan het hier niet. David is het op de grond, op de bodem gewoon. Want honden hebben mij omringd. Honden waren aaseters. En bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Dat doorboren, dat is wel een beetje een subjectieve vertaling. Dat is een woord dat alleen hier voorkomt. En eigenlijk staat er heel letterlijk, leeuwen, comma, mijn handen. Daar staat er eigenlijk letterlijk. Leeuwen, mijn handen. Er staat dus eigenlijk, die mijn leeuwen, mijn handen en voeten, punt. En wat daarvan de betekenis is, dat weten we dus niet. Er zijn verschillende afbeeldingen uit die tijd, waarbij een leeuw een mens overwon en dan met zijn poten zeg maar, op de handen stond. Dus dan zat je gewoon onder de poten van die leeuw. Dus kon geen kant op, je was helemaal vast. Je zat muurvast. De leeuw kon alles doen, want hij stond gewoon op je handen. Kan ook zijn dat hij dan met zijn nagels gewoon, dan zijn enorme nagels, zelfs dwars door je handen heen ging. Dus het woord doorboren zou dus wel kunnen. Het zou eventueel kunnen. Maar je kunt het ook anders vertalen. Het kan ook betekenen, mijn handen zijn helemaal klein geworden door een leeuw. Dat kan ook. Dus het is een beetje een vertaling, subjectief. Al mijn beenderen kan ik tellen. En zij kijken toe en ze zien met leedvermaak naar mij. Leedvermaak. Het is wel heel erg als jij diep in de put zit. En met leedvermaak kijken ze naar je. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Dat is wat heel gebruikelijk was. Tot aan de middeleeuwen kon je gewoon beroofd worden van je kleren. Dat kunnen we ons nou niet voorstellen. Als iemand overvallen wordt, dan pakken ze een portemonnee, en ze pakken ze een ring, en ze pakken misschien wat. Maar tegenwoordig trekken ze niet meer de kleren uit. Maar dat is pas sinds een paar eeuwen. Vroeger was het altijd zo dat men roofde zelfs de kleren, want vaak had men maar 1 of 2 of 3 paar kleren. Meer had men niet. Denk aan die barmhartige Samaritanen. Die man liet ze ook naakt achter, weet je nog? Kom maar, lees maar eens naar. De man liet ze naakt achter. Je werd gewoon beroofd ook van je kleren. Mensen hadden geen kasten vol met kleren. Denk ook aan het woord van Jacobus. Als iemand geen onderhemd heeft en jij hebt er dan 2, leen hem dan 1, geef er 1. Ja, die situatie had je. Er waren mensen die hadden gewoon geen kleren. Als jij dan 2 had, wat dan rijkdom was, dan moest je 1 stellen, hem geven. Zo was de situatie. Dus mensen die echt helemaal overvallen werden, die werden zelfs van hun kleren beroofd. Helemaal machteloos ben ik, David. Alles, zelfs mijn kleren, wat mijn schaamte bedekt, wordt er gewoon verdeeld onder hen. En ze werpen het lot over mijn gewijd. Maar gij, Heer, wees niet ver. Mijn sterkte haast u mij te helpen. Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame. Dat staat zo even tussendoor. Eenzame. En het geeft zo even een stukje weer wat David op dat moment voelde. Een enorme eenzaamheid. Hij voelde zich eenzaam. Goed om dat even vast te houden. Dan kom er dadelijk op terug. Hij voelde zich niet alleen door God verlaten. Hij voelde zich ook door mensen verlaten. Hij voelde zich eenzaam. Van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw. En van de horens der woudossen. En daar komt het. Gij hebt mij geantwoord. En wat gaat er nu veranderen? Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Gij die de Heere vreest, looft hem. Wat is er nu veranderd? Wat er veranderd is, is eigenlijk iets heel iets praktisch. Het is heel simpel, zo simpel en zo praktisch dat je het bijna over het hoofd leeft. David, die eerst zegt, ik ben eenzaam, is naar de broeders gegaan, is naar de midden der vergadering, midden der gemeente, het woord is gewoon bij elkaar gekomen, het midden van de gelovigen gegaan en is daar gaan lofzingen. Hij is in feite gewoon, hij heeft een groep van gelovigen opgezocht. En dat is net hetgene wat we heel vaak niet doen als wij in de put zitten. Als wij in de put zitten, als we werkelijk het idee hebben dat wij door God vergeten zijn, dat God ons eventjes losgelaten heeft. Als we het idee hebben dat we alleen maar vijanden hebben en hem eenzaam voelen, wat doet dan? Je blijft thuis. En je zegt, er slaap maar zondag over, laat maar. Ik deel niet. Ik ga even niet, het zegt me allemaal even niks. En ik heb ook niks positiefs. Ik heb ook niks te verkondigen, ik heb er geen lof te brengen. En wat heeft David gedaan? David is in al zijn eenzaamheid en al zijn moeite en al zijn emotie van Godverlatenheid heeft gezegd, ik moet die stap doen, ik moet gaan naar mijn broeders. En ik moet gewoon doen wat ik altijd gedaan heb. Uw naam verkondigen. En ik moet gaan naar het midden van de gemeente. En ik moet lofzingen. En daar ontmoette hij weer God. Daar was het weer terug. De Joden hadden een principe. Voor gebed. Een principe voor gebed. Nieuw Testament. Die hadden een gezegde waar 10 bij elkaar komen. Daar is God in het midden. En de Jezus kende dat gezegde. En die veranderde dat. Het is zijwaard 2 of 3. Dat is al een heel stuk lager. En zij niet, daar is God in het midden, maar daar ben ik in het midden. Bijzonder, hè? De Joden zeiden dat er 10 bij elkaar komen te bidden, is God in het midden, en door Jezus, nee hoor. Waar 2 of 3 bij elkaar komen. Daar ben ik in het midden. Dat is wat. Dus als wij in zo'n situatie zijn, zegt David, ga alsjeblieft naar de gemeente. Ga daar. Wees daar. En doe gewoon mee. Verkondig. En geef lof. En je zult meegenomen worden. Je zult meegenomen worden en je zult hersteld worden. En je zult de Heere God weer ervaren. De Heer Jezus begon zijn onderwijs. Heel simpel. Heel eenvoudig. En hij zei tegen Petrus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus zegt op een gegeven moment, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt, goed, prima. En nu ben ik allemaal bij jullie, ga allemaal je eigen gang. En ik ben bij jullie allemaal individueel, persoonlijk aanwezig. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, op deze belijdenis, deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Hij heeft gelijk gezegd, en ik verander jullie in gemeente. Ik verander jullie van allemaal loshangend zand. Allemaal losse mensen die eigenlijk niet veel met elkaar te maken hebben, behalve dat ze mij volgen. Ik verander jullie in de gemeente, want zo werk ik. En de Heer Jezus zegt, de zegen komt van de gemeente. En de Heer Jezus aan de gemeente leraren gegeven, en profeten, en evangelisten, en herders, en gaven, enzovoort, enzovoort. En de Heer Jezus zegt, als jij een woord wil horen, dan moet je naar de gemeente gaan, want daar geef ik leraren. En als je troost wil hebben, dan moet je naar de gemeente gaan, want daar heb ik troosters. En als je wijsheid tekort komt, dan moet je naar de gemeente gaan, want daar zijn mensen met woorden van wijsheid, daar is het. En als je zo jezelf in de ellende ziet zitten en het idee hebt dat God je niet ziet, dat ik jou vergeten ben, zegt Jezus, ga naar de gemeente, want er 2 of 3 vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En dat is een keer gegeven in het leven van David. En toen David toen gedacht heeft, uiteindelijk door Gods geest geleid, gedacht, ik moet het ook opschrijven. Ik moet het ook delen. Want wat ik deel, dat is niet, wat ik ervaren heb, is niet uniek. Het is wel uniek dat David dat deelt. Dat vind ik heel uniek. Dat maakt hem tot een groot mens. Ik heb de biografie gelezen van Billy Graham, Dikke Pil. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik denk, jongen, wat een werk. Ik had er respect voor hem. Maar pas op het einde kreeg ik echt respect voor Billy Graham. Echt. Ik denk, oh, wat is dit een grote man. Op het einde zei hij, als ik mijn leven over moest doen, deed ik het anders. Want ik heb me laten gebruiken door de politiek. Ik denk, ik kan de politiek gebruiken om het evangelie over de hele wereld te brengen. Maar achteraf, zegt Billy Graham, heeft de politiek voor 80% mij gebruikt. Ik had het beter anders kunnen doen. Ik denk, als jij zo groot bent, zo wereldberoemd, dat jouw biografie in alle talen vertaald wordt, ik zeg je nawoord, ik had mijn leven anders geleid, en legt het ook nog uit, dan ben je echt groot. En David is echt groot. Als hij zijn tekortkomingen en zijn periodes met ons wil delen. Gij die de Heere vreest. Looft hem. Verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob. Hij zegt ook gewoon. Doe het gewoon. Zit je de zwaar in de put. Denk dat God je verlaten heeft. Ga naar de gemeente. Zing de liederen. Geef God gewoon de eer. Doe het gewoon. Zet je over die drempel heen en je zal God weer terugvinden. Want hij heeft niet veracht, nog versmaad, de ellendige van de ellendige, vers 25. En zijn aangezicht niet voor hem verborgen, komt hij dan pas achter. Maar hij heeft gehoord, toen hij tot hem riep, van u komt mijn lof in een grote gemeente. En mijn geloften zal ik betalen in tegenwoordigheid van wie hem vrezen. Ziet u het? Eenzame van het begin zoekt de gemeente op, de vergadering, de gemeente, de bijeenkomen van mensen, van de gelovigen. Gaat daar gewoon de lof brengen, gaat er gewoon verkondigen en vindt God weer terug. Wat een les, hè? Les, hè? En dat David dat ook deelt. Bijzonder, toch? Ik vind het bijzonder. De ootmoedigen, vers 27, zullen eten en verzadigd worden. Maar wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen ze neerbuigen voor uw aangezicht. Hij zegt ook, dan maakt u weer een sprong. Hij maakt eerst een sprong van, ik accepteer de eenzaamheid van mij niet. Ik ga niet in mijn eentje, ik ga naar de gemeente toe. Ik ga er gewoon lof zingen, ik ga er gewoon verkondigen, ik ga er gewoon mijn ding doen. En de tweede sprong is dat hij zegt, ja, maar ik laat ook even los dit is ellendige leven. Het is ook maar een paar jaar, het gaat ook om de toekomst. In de toekomst zal alle einden der aarde het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten der volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Hij zegt, ik ben ook niet van plan mijn hele leven te laten bepalen, die paar jaar die ik nu hier heb. Ik ga me bezighouden met de toekomst. Afgelopen zondag hoorde iemand, een evangelist in het Midden-Oosten werkte, onder Sjiïten. Nou, ik heb er respect voor. Knap dat je dat doet. Hij is ook levensgevaarlijk ook. En iemand vroeg aan hem, is het dan niet echt levensgevaarlijk? Ja, het is gewoon echt gevaarlijk. Dat is ook zo. Maar hij zegt, het leven hier op aarde is toch maar kort. Het is een aantal jaren en daarna is een eeuwigheid. Ik investeer liever in de eeuwigheid. Dus voor hem was het heel praktisch. Voor hem was het heel echt. Hij zegt, ik ga toch niet alleen maar bezighouden met gevaar nu, mijn gezondheid nu. Ik ga denken aan de eeuwigheid die voor mij komt. En ik krijg zo'n hele ander perspectief. Wij hebben de hemel voor ons. De hemel voor ons. We hebben het voor ons, het vooruitzicht dat Jezus een keertje ons komt ophalen. We hebben voor ons het vooruitzicht dat we in het Vaderhuis mogen zijn. En dat er een tijd zal komen dat er Jezus zichzelf zal openbaren aan deze aarde. Dat de hele aarde hem zal volgen. En dat wij erbij zullen zijn. En dat wij gewoon voor de Jezus zijn en lof van hem krijgen. En noem maar op, en noem maar op. En David zegt, oké, het hier en het nu, het is waar. Ik heb wel ervaren de ellende en de eenzaamheid. Maar er komt nog zo ontzettend veel aan. Dit is het niet. Dit is maar een voorstapje, een portaaltje. In die grote kerken van vroeger, met name hele grote kerken, een hele grote katholieke kerken, die je in Rome vindt en andere steden. Het zijn prachtige kerken, er zit ook heel veel mooie symboliek in. Dan kom je aan, en die kerken moeten altijd staan op een hoogte, je moet altijd een trap op. Alle belangrijke gebouwen worden gebouwd op een hoogte, dus je moet een trap op. Het is al symbolisch, je gaat al van de aarde af. Dat is al, die symboliek is er al. En heb je een voorportaal, dan heb je gewoon een paar pilaren. Dan een stuk open, een paar meter open. En dan pas heb je de deuren. En in die pilaren, in het stuk, het voorportaal, dat noemt het voorportaal, dan moest je gewoon vroeg een paar minuten staan. En gewoon staan en dan om je heen kijken. En dan zeggen van, nou, ik zie, dat zijn allemaal afbeeldingen waren daar. Van christelijke helden, Constantijn de Grote of andere grote helden. En ook afbeeldingen van het leven van Petrus en van de Jezus zelf. En dan moest je daarbij denken en dan moest je zeg oké, ik heb de aarde nog aan mijn voeten, mijn sandalen zijn nog vies. Ik zie nog niet de wereld achter mij, maar nu ben ik bezig met andere dingen. En dadelijk ga ik de kerk binnen, dat was het idee. Nou eigenlijk, zegt David, wij zijn in zo'n voorportaal. We zijn een voorportaal. Ik kan wel heel erg bezig zijn met alles wat er achter mij ligt. Maar ik ga gewoon denken waar ik net naar binnen ga. Dadelijk gaan de deuren van mij open. En dat maakt het wel anders. Dat maakt ons leven wel anders. Daarom is het ook goed. Gewoon goed om je dan met zo'n dingen bezig te houden. Het gaat er niet om. En ik moet dadelijk ergens spreken over de, voor een groep, over de eindtijd. En mensen die lezen allemaal artikelen dat het een zegel is verbroken, dat er rampen komen. Ze zijn allemaal bang voor wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat is de insteek helemaal. De insteek is, we gaan naar Jezus tegemoet. En de Jezus komt naar ons toe. We hebben daar een prachtige toekomst. En er zijn al tekenen dat die toekomst gewoon dichterbij komt. En dan mogen we ons hart een beetje mee vullen. En dan mogen we onze gedachten mee vullen. En dan wordt anders wel anders. En we lezen hier niet meer van eenzaamheid. En we lezen hier niet meer van vreselijke gevoelens. En wat je er ook bij kan psychologische termen bij kan verzinnen. Je zou bijna kunnen zeggen, David was zwaar depressief. Misschien wel licht paranoïe zou je bijna kunnen zeggen. Je leest er iemand die midden de gemeente gegaan is. Die de God weer gevonden heeft. Die weer een blik op de toekomst heeft gekregen. Daar, juist daar. In het midden van de broeders en zusters. En daar zijn hart weer mee vult. Een heel anders. Want koninkrijk is dus Heeren. Hij is heerser over de volken, vers 29. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in het stof neerdalen, die zijn ziel niet leven kan behouden. Het nakroos zal hem dienen en zal van de Heer verteld worden aan het komende geslacht. Ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het woord volk dat geboren zal worden. Ziet u, het woordje ik ontbreekt. Het woordje ik is vervalt. Het eerste gedeelte is ik, mij. Doe me denken aan een ander gedeelte, hè? Romeinen 7. Ik doe niet wat ik wil. Wat ik niet wil, dat doe ik. En ik voel me zo slecht. En ik, ellendig mens. En dan komt Romeinen 8, dan komt het woordje ik me één keer voor, noodgedwongen, verder niet. Want gaat het in Romeinen 8 niet over mezelf, het gaat over de Heer Jezus. Hier zien we hetzelfde. David heeft het meer over ik, maar heeft het over de Heere, in zijn openbaring, in zijn toekomst, waar hij deel van mag uitmaken. En zijn hele hart is anders. En hij zegt het op het einde, omdat hij het gedaan heeft. Het is allemaal genade. Het is allemaal genade. Allemaal omdat God het gedaan heeft. God heeft me uit de put getrokken. God heeft mij gered. God heeft mijn hart weer opnieuw gericht. God heeft mijn hart weer opnieuw gevuld. Het is allemaal gedaan. Mooi is dat, hè? Dat je gewoon kunt zeggen, van, het is niks van mij geweest. Als het mij gelegen had, als ik nog steeds daar gezeten, met buffels op mij ontringd en mijn handen zijn doorboord enzovoort. Maar God heeft me uit. Ik ben naar de gemeente gegaan. Ik heb God weer gevonden. Ik heb blik weer gevonden. Het is allemaal wat hij het gedaan heeft. Allemaal 100% gedaan. Dat is denk ik de eerste betekenis van deze psalm. Gek, hè? En bijzonder is het dan. En dan moet het des te meer treffen. Dat er Jezus gezegd heeft. Die psalm eigen ik mij toe. Want het gaat ook 100% over mij. En dat hij Jezus gezegd heeft, zo diep als David zat, dit is ook mijn ervaring geweest. Want op het kruis werd ik door God verlaten. En op het kruis was ik omringd door vijanden die mij wilden doden, door mensen die tong uitstaken tegen mij, door mensen die mij bespotten. En degene voor wie ik wilde sterven, die zijn gevlucht. En degene die ik wilde vergeven, hebben mij alleen maar uitgelachen. Ik heb dat moment, die uren van duisternis, heb ik diezelfde vreselijke eenzaamheid en vreselijke dingen meegemaakt in mijn hart. Als David het voelde, en nog veel en veel erger. Nog veel en veel erger. Want de Jezus droeg daar onze zonde. En is er bij de Jezus overgegaan? De Jezus overgegaan op het moment dat hij opgestaan was uit de dood. En dan zegt ze, toekomst is, ik zal uw naam, de naam van de Vader, aan mijn broeders verkondigen. De Jezus na zijn opstanding heeft hij een nieuwe naam. Mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader. En dat was iets nieuws. De vadernaam is iets nieuws in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament was God wel de vader van een volk. Maar niet van mensen individueel. Niemand kon zeggen mijn vader. In het Nieuwe Testament wel. Jij mag zeggen God is mijn vader. Ik mag zeggen God is mijn vader. En de Jezus zegt het is mijn vader en het is jouw vader. Ik zal de naam, uw naam, vers 23, aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Waar twee of drie vergaderd zijn, in zijn naam, daar is hij in het midden. En hij heft de lofzang aan. Hij bewerkt in ons hart dat de lof er is. En hij zegt, geeft die de Heere vreest, looft hem, verheerlijkt hem. En hij roept ons op God te eren, na zijn opstanding. En op het einde zegt hij, omdat hij het gedaan heeft. Dat woord kun je op een andere manier vertalen. Vertaling is altijd lastig. Omdat hij het gedaan heeft, kun je ook op een andere manier vertalen. Weet u welke manier? Precies dezelfde woorden. Het is volbracht. Precies hetzelfde. En het is volbracht was een bekende term uit die tijd. Een bekende term. Net als evangelie ook een bekende term uit die tijd was. Evangelie was namelijk de goede boodschap dat Caesar had gewonnen. De stad wachtte in spanning af en dan kwam er een boodschapper en die zei of het leger al gewonnen had, ja of nee. En de boodschapper zei, evangelie, we hebben gewonnen. En het is volbracht, is ook een bekende term uit die tijd. De term ook uit het Romeinse Rijk, de stoet ging Rome binnen op de Via Sacra, bij het Forum Romanum, en daar gingen ze. En daar gingen eerst de overwonnen soldaten, dat kon men dan zien. En dan gingen de karren met allemaal hele grote tekeningen, schilderijen, dan konden mensen zien wat er gebeurd was. En daarna kwamen de eigen soldaten, en er werd ook allemaal toegejuicht, en helemaal op het einde, er stond de triomfator. En als het triomfator kwam, dan wierp het volk bloemen en rozenblaadjes en ze riepen, het is volbracht. Het is klaar. Het is gewonnen. We hebben gewonnen. Het is volbracht is ook een overwinningskreet van de Heer Jezus. Hij heeft daar, door zelf de dood in te gaan, heeft hij de dood voor ons overwonnen en de zonde overwonnen. En het is volbracht. Het is, enerzijds is het allemaal genade. En dan zei het ook een overwinningskreet waarin hij ons meeneemt. En hij is opgestaan in het midden van ons, heft hij de lofzang aan. Is dat niet bijzonder? Ik vind het allemaal bijzonder. Misschien is het niks nieuws. Het is ook helemaal niks nieuws. Dat moet misschien 100 keer gezegd. Maar toch als het goed is, raakt het ons hart. Psalm 23 komt eraan, achteraan. En alleen voor degene die Psalm 22 amen gezegd hebben. Anderen niet. Goed zo. Goed zo, ja. Maar ik bedoel dit. Alleen degene die gezegd hebben, inderdaad. Het is volbracht op het kruis. Het is inderdaad, de Heer Jezus heeft voor mij gedaan. Het is klaar. Alleen die mogen zeggen, de Heer is mijn Heer. Niet iedereen. Niet iedereen. Echt niet. Alleen door zijn kudde behoren. En door zijn kudde kom je door wedergeboorte. En iedereen die zijn naam aanneemt, hem aanneemt, hun heeft het recht gegeven kinderen Gods te worden. We zijn door wedergeboorte zijn kinderen Gods geworden. En alleen die mensen die tot zijn kudde behoren mogen zeggen, de Heer is mijn herder. Maar er zijn nog twee dingen in deze psalm waar we het over gaan hebben. Ten eerste hebben wij in deze eeuw een verkeerd beeld van de herder. Een beetje afwijkend beeld. We zien, als wij een herder zien, zien we een lieve, zachte man. Met een zorgzame man met een paar schaapjes en een hond rent daaromheen. En de man is alleen maar bezig met die schaapjes te verzorgen. Dus die moeten lammeren, dan gaat hij helpen met lammeren en zo. En het is allemaal heel vredig en vreedzaam. En als we zo'n herder zien op de heide, bij Epe heb je een herder. Hè? Dan denk ik allemaal, oh, altijd leuk om te zien zo. Hè? Dat is toch wel mooi. Maar een herder had in de oudheid nog een ander aspect. Een herder was namelijk ook de baas. Dat vergeten mensen wel. De koningen in die tijd zeiden, die noemen zichzelf herder van het volk. Ze waren herder-koning. Dus ze waren dus enerzijds waren ze de koning. Dus die mocht er niks tegen zeggen. En de koningschap oefenden ze uit door herder te zijn voor het volk. Dus er zit ook het respect in van, hij heeft de leiding. En wij moeten hem dus volgen. Dat respect zit er ook in. Het is niet alleen een heel zoetsappig, lieflijk iets van iemand die met schaapjes loopt over een hei. Het is iemand die de leiding heeft over kudde in gevaarlijke tijden. Gevaarlijke tijden in een land waar heel weinig grazige weiden waren. Waar je dus echt heel goed moest weten waar je loopt. Want je kon een heel stuk lopen zonder water, zonder grazige weiden. Je had een herder nodig om duidelijk het rechte spoor te wijzen. Anders zou hij het overleven. Maar ook een herder die gewoon leiding gaf. Gewoon. Die kon bestraffen en die kon bijsturen. We lezen het. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Dat is onze herder. Onze koning zegt, ik bedoel hier, neerliggen in grazige weiden. Liggen. Een schaap gaat alleen liggen als het echt het gevoel heeft dat het veilig is. Dus het geeft ons gevoel van veiligheid en een gevoel van voedsel. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kom ik terug op Psalm 1. Het allerbelangrijkste is dat wij voedsel tot ons nemen, ons voeden. En je voedt je namelijk altijd. Altijd, je voedt je altijd. Het is alleen de keuze, waar voed je je mee? Dat is de enige keuze. Je kunt dus elke avond voetballen kijken. Ik mag ook graag voetballen kijken hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Helaas ben ik fan van Feyenoord, dat is niet zo gelukkig. Maar ik ga voetballen kijken. Maar stel je ervoor dat je elke avond daarmee voedt. Of 3 avonden week daarmee voedt. Wat is je leven dan? De Heere God zegt, ik geef jou ander soort voedsel. Maar het voeden is heel belangrijk. Weet u nog wat eerst wat ik tegen Petrus zei? Wijd mijn lammeren. Geef ze voedsel. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Geef ze voedsel. Daar gaat het om. Wij kunnen ons voeden met het woord. Dus eigenlijk ook voeden met de Heer Jezus. En dat vult ons leven. Dat maakt ons leven anders. Dat betekent dat ons leven niet getekend wordt door mensen die maar één ding denken, voetbal, of van één ding denken, films, of weet ik wat. Maar dat betekent dat ons leven gevuld wordt door iets anders. En dat wordt op een gegeven moment zichtbaar in ons leven. Het is al 9 uur. Hoe lang gaan jullie meestal door? 8:15, 9:10 is een beetje. Zoiets, hè? Zeg je? Nee, maar een beetje tijd in de gaten houden. Een paar dingetjes. Hij voert mij aan rustige wateren, dus hij geeft ons voedsel. Hij verkwikt mijn ziel, dus hij geeft ook herstel. Verkwikken heb je na een periode van droogte nodig. Hij geeft dus herstel. Je komt weer bij, als het ware. Als je een tijdje niets gehad hebt, dan kan je bij hem weer wat verkwikken. Heb je het niet vaak nodig, zo het weekend? Zeker als je hele, ja, sommigen zijn al met pensioen misschien, maar zoals ik en sommige anderen onder ons, als je hele week heel druk geweest bent, dan kom je heel veel op je afgekomen gewoon. Dat je in het weekend gewoon een vrijdagavond, dat weekend gewoon ingaat met het idee van, oh, heb ik het druk gehad en dit is er geweest en dat is er geweest. En dan ben je gewoon moe en je bent gewoon draaierig in je hoofd. Je bent helemaal niet vrolijk en helemaal niet fijn. Je hebt alleen maar werk achter terug. Je bent er moe van. En als je dan met die grazige weide komt, dan zegt God, ik verkwik jou wel. Ik verkwik je wel. Kom maar gewoon hier in die grazige weide. Dan knap je vanzelf wel weer op. En dan ga je vanzelf ook een beetje relativeren wat er allemaal gebeurd is. En dan ga ik dus een beetje aan de toekomst denken. Dan weet je ook weer al die dingen die je gedaan hebt, ook heel klein zijn, heel tijdelijk zijn. Ook al de zorgen zijn maar tijdelijk. Het gaat om eerlijke toekomst. Hij verkwikt onze ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen. Voor een herder was het letterlijk nodig. Dat zeg ik net, hè. Want hij moest echt rechts gaan naar de volgende weide. Hij kon niet zeggen, nou, we zien wel. Dat kon best zijn dat je dan dagenlang zonder zat. Hij geeft leiding, geeft de Heer onze God. God geeft leiding. God brengt ons van weide naar weide. En tussen die weide door zitten soms dalen van diepe duisternis. Dus als je het voorstelt, dus hier. Het is niet een herder die zegt van, nou, ik heb hier een grazige weide, hier blijven wij de rest van ons leven. Dat is niet zo, dat kan niet, praktisch gezien. Het is een weide, een periode van verkwikking, een periode van groei. En daarna zit, breng ik jou naar een volgende weide, ook al heb je een tijdje lang geen voedsel. Ik breng je wel naar een volgende periode. En dan breng ik jou weer naar een volgende weide. Dat idee zit erin. Dus je gaat van voedsel naar droogte, naar voedsel naar droogte, naar voedsel. Dat idee is het een beetje. En dan kan je inderdaad op een periode gaan van diepe duisternis. Zoals die ervaring van David net gehad hebben. Het kan. Maar God brengt je wel bij een grazige weide. God verkwikt je wel weer. Dat doet hij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Dat is het. Ik heb meerdere mensen gezien. Want wij kunnen allemaal makkelijk praten. We kunnen wel makkelijk kletsen. We zijn van gezond. We zitten hier. Ik heb meerdere mensen gezien die aan het einde van hun leven waren. Die gewoon zeggen, nou, ik ben helemaal opgezwollen. De dokter zegt nog 2 weken, 3 weken. Ik heb mensen gezien die zaten in een hospice. En als je de mensen dan bezoekt, echt gelovige mensen, die ook echt wel een worsteling gehad hebben. Die echt moesten afscheid nemen van familie en van sommige dingen. Dan ga je gewoon opgebouwd naar huis. Want die mensen zeggen van, nee, ik weet waar ik naartoe ga. Dit is wel een dal van duisternis voor mij. Dit is misschien een dal des doods. Maar nee, zeggen ze. Ik ben er helemaal rustig onder. Ik hoop vannacht. Anders misschien overmorgen. Nee, ik ben helemaal klaar. Ik ben klaar om in te gaan als een heerlijkheid. Ik vrees niet. Zij hebben God ervaren in hun leven. En die ervaring hield hen vast. En God heeft dan zo'n rol gespeeld in hun leven, dat ze in die periode echt konden zeggen, ik vrees het niet. Want gij zijt bij me, uw stok en uw staf, die vertroost me. Ook de momenten dat wij, als het ware, door God getuchtigd worden. Dan dat nog vertroost ons. Dan verheugen wij ons in de verdrukkingen, staat het Nieuwe Testament. Een paar keer Paulus heeft erover. Petrus heeft erover. Petrus zegt dan gewoon, als je werkelijk verdrukkingen hebt, je moet eens kijken waar die verdrukkingen tot geleid hebben. Dan kijk in je eigen leven terug. Kijk in je eigen leven terug. Wanneer hebben wij, als je van jezelf mag praten, wanneer ben je gegroeid in het geloof? Dat zijn de perioden dat vaak de periode tegenzat. Dat je teleurgesteld was in mensen. Dat mensen je wat aandeden. Dat het mis was. Dat je misschien ziekte had of wat dan ook. Dalen. En is er in periodes geweest dat je echt zegt van... Toen ben ik dichter bij God gekomen. Die vaart raak ik niet meer kwijt. Dat waren in die dalen. En kun je dan ook... En vaak zie je pas achteraf. Tuurlijk zie je het achteraf. Op het moment geeft de verdrukking geen vreugde, zegt het Nieuwe Testament. Maar kun je achteraf zeggen, Heere God, ik ben toch blij. Ik ben toch blij dat dingen mijn leven heeft toegelaten. Want ik ben er wel door gegroeid. Ik heb door u beter daardoor leren kennen. Ik ben er toch blij. Ik ben toch... Dank ik u voor uw stok en uw staf die mij gegeven hebt. De stok en uw staf is om vijanden af te weren, maar ook om de kudde bij elkaar te tikken. Dan komt er een ander beeld. Niet alleen het beeld van de herder, maar een beeld van de gastheer. Gij richt voor mij een dis aan van de ogen die mij benauwen. Gastheer zijn, in de oudheid, was een heel belangrijk iets. Als je gastheer was en iemand uitnodigde op de maaltijd, was heel, betekende heel wat. Op dat moment, als u bij mij gast bent, en ik zeg, ik richt een maaltijd voor jou aan, op dat moment bent u mijn gast, valt u helemaal onder mijn bescherming. Als u dan iets zou overkomen, zou verschrikkelijk oneer van mij zijn. Zou onverdraaglijk van mij zijn. U valt op het moment dat ik u uitnodig voor mijn maaltijd, valt u helemaal onder mijn bescherming. U bent in mijn huis en ik ben verantwoordelijk voor uw leven, uw welzijn, alles. En het zou onverteerbaar zijn als u tijdens mijn maaltijd in mijn huis nog iets zou leiden van een ander. Dat betekent gastheer. Dus u richt voor mij een dis aan, voor de ogen van die mij benauwen. Dus David zegt dus, er zijn wel mensen die mij benauwen, maar bij u ben ik wel veilig. Bij u ben ik echt veilig. U beschermt mij. U beschermt in ieder geval mijn hart. Misschien dan mijn lichaam, dat zou kunnen, maar mijn hart en mijn ziel zijn mijn uw veilig. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Dat was in die tijd, als je dan... Mensen waren ook vies. En het was ook allemaal niet zo. Ik kan het vergelijken met een heleboel dingen die nu gebeurden. Berbers en als het woestijnenvolken. Dat was allemaal niet zo fris. En als men op de maaltijd kwam, dan had men vaak wel riekende een hele fijne olie. En dan gaven ze op het voorhoofd. En had je een beetje fris. Een beetje eau-de-cologne idee. Je had een beetje verfrist. En het rook ook heerlijk. Dat dit idee is het. Dus ik ben niet alleen veilig bij u. Het ruikt ook heerlijk. En ik voel me weer fris bij u. Mijn beker vloeit over, er is genoeg. Ik hoef geen dorst te lijden, er is genoeg. Heil en goede tierendheid zullen mij volgen, alle dagen van het leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot een lengte van dagen. Het huis des Heren was in de tijd van David, was dat in de tent stond het. De ark, ik zocht naar het woord. De ark stond in de tent. De tempel is niet gebouwd, pas door zijn zoon. De ark stond in de tent. Dat was het huis des Heren in de tijd van David. Dat komt heel vaak in de psalmen voor. Dat zegt, dit verlang ik in het huis des Heren te zijn. En dus eigenlijk zou het ook ons verlangen moeten zijn. Is ons verlangen dicht bij God te zijn? Is dat ons verlangen? Is dat hetgene wat wij het liefste willen? Wat willen wij in ons leven? Vaak kun je dat testen door te vragen, wat wil je van je kinderen? Wat wil je dat je kinderen worden? Ik had een keer iemand gehad, dat was een heel groot verhaal. En toen daarna hadden we zijn kinderen en toen zei ik van, wat wil jij van je kinderen? Ja, mijn kinderen zijn, ik hoop dat het heel goed met ze gaat, gezond blijven natuurlijk, goede banen, fijne partner. Ja, een goede carrière, dat hoop ik allemaal wel, zegt hij. En je zegt ook nog christelijk, oh ja, ja dat ook natuurlijk, ja. Geeft al aan, hè? Geeft ook aan hoe jij over jezelf denkt, hè? Wat zijn jouw prioriteiten? Jouw prioriteiten projecteer je altijd op je kinderen natuurlijk. Wat je voor jezelf het belangrijkste vindt, hoop je ook dat je kinderen het willen. Dat is wel het belangrijkste in je leven. Carrière, gezondheid, rijkdom, gemak. Of zeggen, ik zou het eigen liefste willen dat ik God in mijn leven ervaarde, van dag tot dag. Ik zou het liefste willen dat het einde van David, die tweede periode, dat hij echt in het midden van de broeders de lofzang kon aanheffen, hardop of zacht, dat maakt niet zo uit, maar in zijn hart, dat hij wat te verkondigen had en dat hij zicht had op de toekomst en daar God ervaarde. En als we dat willen, dan hebben we hier de antwoorden gekregen, hè, in deze psalmen. We zullen op diepe dalen gaan, privé, misschien. Het zou kunnen. Maar uiteindelijk, als we bij God komen, dan verkwikt hij onze ziel. Dan brengt onze grazige weide En dan kunnen we zijn bij hem als wij dat willen. Als wij dat willen. Want God is geen inbreker. Je komt niet ongewenst. God is geen dief. Je pakt niet als je niet wilt. God is een herder. Hij tuchtigt wel. Hij leidt wel. Maar als je per se niet wilt, dan mag je weglopen. Hij zal achter je aankomen. Maar als je echt weigert, dan mag je best weglopen. Maar wat wil je? Wil je bij hem zijn? Of wil je niet bij hem zijn? Hem ervaren? Of wil je dat niet hem ervaren? Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Tot zover. Zelf danken, geloof ik, hè? Ja. Zullen we samen danken? Heer God, we komen bij u. En we zijn u dankbaar dat wij uw woord hebben. Want zonder uw woord zou het allemaal echt niet weten. Dan zouden we dingen zelf moeten verzinnen, maar dat hoeft ook niet. We hoeven geen dingen zelf te verzinnen, we hebben uw woord. En we willen vragen, Heere God, wil u uw woord voor ons openen, voor ons hart. En ons geven dat ons leven gevuld wordt door u. En u kent ons, dat is de ellende, we kennen onszelf ook een beetje. Morgen is weer een dag waar we alle andere dingen bezig moeten zijn, zullen zijn. En dan komt er weer een dag waar we druk met deze dingen van de wereld zullen zijn. We willen vragen, wilt u de komende tijd ons hart vullen? Geef toch ook dat we het ervaren, die grazen gewijd. Dat we ervaren dat onze ziel verkwikt is. Heer, wees ons zo nabij. Dat ik de aankomst nabij zijn en veilig thuis brengen. En ons verder deze dag en deze avond en deze week zegenen. We bevelen ons zo bij u aan. Amen.